Ik heb een kleine vraag en een grote vraag. En daarna komen nog de mondelinge vragen. Mart, mag ik vast beginnen? Gelukkig. Goed jongen, doe maar rustig aan. Wie of wat zijn de gevangenen in vers 19? Ja, dat is waar, dat heb ik zomaar overgeslagen. Kijk, dat is nou zo mooi van de vragenbespreking. In de Statenvertaling staat, meen ik, de gevangenis weggevoerd of de gevangenschap. En dat kan wat verwarring geven. Het gaat er niet om dat de gevangenis of de gevangenschap wordt weggevoerd. Gevangenschap kan gewoon in het Hebreeuwse taal eigen betekenen het geheel aan gevangenen. Vandaar dat in de herziende Statenvertaling er ook staat, u hebt gevangenen weggevoerd. Het idee is ook van iemand die na het volbrengen van de strijd, het behalen van de overwinning, krijgsgevangenen met zich meevoert. Zoals dat later ook bij de Romeinse veldheer, als ze naar Rome kwamen, dan hielden ze een triomftocht door de stad en achter hen aanliepen al de gevangenen. Zo was dat ook na het jaar 70, toen Jeruzalem verwoest was, liepen daar de Joodse gevangenen achter Titus aan. Maar hier is de Heere God die gevangenen wegvoert. En Paulus neemt het ook op in zijn citaat. En je kunt zeggen, ja, dat is omdat hij het citaat volledig wil houden. Maar zou Paulus er ook nog een bijzondere bedoeling mee hebben? In het kader van de Efezebrief en die geestelijke toepassing mag je in Psalm 68 ook maken, gaat het om de grote machthebbers die tegen ons waren. Het gaat in het werk van de Heer Jezus op het kruis niet alleen maar om de vergeving van de zonden. Het gaat ook om de overwinning over de machten. Dat hebben Oosterorthodoxen altijd beter begrepen dan Westerse christenen. Zeker de katholieken, die erg gefixeerd zijn op de crucifix, Christus aan het kruis, terwijl je als je een orthodoxe kerk binnenkomt, dan zie je Christus Pantocrator, Christus die of triomfantelijk verrijst uit het graf, of die ten hemel vaart, of zelfs zit aan Gods rechterhand. Christus de overwinnaar. Je kunt zeggen, hij heeft de zonde overwonnen, maar dat is al heel abstract, maar hij heeft de duivel overwonnen. Hij heeft zelfs de duivel teniet gedaan, zegt Hebreeën 2. Dus als hij triomfantelijk ten hemel gaat, dan neemt hij als het ware krijgsgevangenen met zich mee. In zijn triomftocht die aan de vader laat zien als de buit van zijn strijd. Het zijn de drie grote machten die teniet gedaan zijn in het Nieuwe Testament. De Romeinen 6 vers 6, hij heeft de zonde teniet gedaan. In Hebreeën 2 vers 14, hij heeft de dood teniet gedaan. Pardon, de duivel teniet gedaan. En in 2 Timotheüs 1 vers 9... hij heeft de dood teniet gedaan. De drie grote machten die hij heeft overwonnen. Nou, de lange vraag. Zo eentje krijg je er niet elke dag. Dan ben ik weer nieuwsgierig wie dat opgeschreven heeft. U geeft zijdelings aan dat de Torah belangrijk is. Gelooft u dat de Torah er al was voor de schepping? In Spreuken speelt de wijsheid van God... Gods aangespeeld in Spreuken speelt de wijsheid voor Gods aangezicht. Zou dat de Torah kunnen zijn, of is dat Jezus, of is dat allebei? Is de schepping geschapen voor de Torah? Dit is een vraag van een vakman of een vakvrouw. Doorsnee Hollanders komen niet op zo'n vraag. Dit hangt ook heel sterk samen met de Joodse traditie. Ik heb in het Nederlands twee boeken geschreven die over dit onderwerp handelen. Ik ben daar net weer mee bezig geweest, want dat ene boek dat heet Hoe lief heb ik uw wet, dat is in het Nederlands al lang niet meer verkrijgbaar, dat heb ik in het Engels herschreven. Nou is het anderhalf keer zo dik. En in het Engels heet het The Eternal Torah. En daarin heb ik ook een of meer hoofdstukken verwerkt uit het tweede boek dat ik in het Nederlands geschreven heb, en dat is De Zevende Koningin. En een van die koninginnen is de Torah. En vooral Spreuken 8 is heel boeiend. Torah is natuurlijk een vrouwelijk woord. En in een van de Joodse tradities wordt gezegd dat van eeuwigheid af de Torah als een dochter was die op Gods schoot zat of voor zijn aangezicht speelde. Dat was mede ingegeven door Spreuken 8. Dat spreekt vanzelf. Er is een Joodse traditie die zegt dat er 7 dingen bestonden voor de grondlegging van de wereld. Eén daarvan was de naam van de Messias. Niet de Messias zelf, maar de naam van de Messias. Want het Jodendom heeft geen wetenschap van het feit dat de Messias God de Zoon is, die van eeuwigheid bij de Vader was. En ik ga ze niet alle 7 opzommen, als voor zover ik dat aan mijn hoofd weet. Een van die 7 is ook het berouw. Van eeuwigheid bestond het berouw, alsof God het als een cadeautje klaar had liggen om aan mensen te geven. Dat ze berouw zouden krijgen, gewerkt door zijn Heilige Geest. Maar één daarvan is ook de Torah. En dat is een hele diepe gedachte. De Torah is, daarom heet mijn boek ook de Eternal Torah, de eeuwige Torah, die van eeuwigheid bij God was. Je leest dat ook, ja, mijn gedachten vliegen nou door elkaar. Dat heb je als je twee boeken erover schrijft. In het boek Jezus Sirach, dat zijn apocryfe boeken. Maar u moet van de apocryfe boeken altijd onthouden wat de statenvertalers zeiden. Die namen ze oorspronkelijk op in hun vertaling. En die schreven erboven dat hoewel deze boeken niet geïnspireerd zijn, je er toch veel stichting uit kunt ontvangen. Nou, pas vroeg iemand mij daarna. Ik zei, ja, je moet vooral als je dat wil, één Maccabeeën lezen. Jezus Sirach en de wijsheid van Salomo. Dat is het minste. En dan zie je dat Jezus Sirach en de wijsheid van Salomo veel lijken op de spreuken. Maar daar vind je ook die gedachte. De Torah was van eeuwigheid bij God. En op een bepaald moment krijgt God het verlangen om die Torah naar de aarde te zenden. Haar aan mensen toe te vertrouwen. En dan daalt ze neer. Er is zelfs één traditie, dat moet je nooit verabsoluteren alsof alle Joden dat vonden. Dat is dan één rabbijn die dat zo uitdenkt. En die zegt, kijk, het was zo. Die Torah is een dochter van God en Israël werd zijn schoonzoon. Op Sinaï wordt de bruiloft gesloten tussen mijn schoonzoon en de Torah. De Heere God zei, ik hou zoveel van mijn dochter dat ik aan jullie vraag, mag ik een plekje hebben waar ik bij jullie kan wonen, zodat ik altijd dicht bij mijn dochter kan zijn. Menige man in deze zaal moest er niet aan denken dat zijn schoonvader kwam inwonen misschien. Maar Israël vond het goed. En dat, op die poëtische wijze wordt uitgedrukt dat de Heer God op aarde kwam wonen in de tabernakel om dicht bij zijn dochter te zijn. Dat is natuurlijk maar één manier van kijken, want Israël zelf wordt ook wel eens als een dochter gezien, als de bruid van de Heer God, als zijn vrouw met wie hij het huwelijk sluit. Dus je kunt allerlei soorten van beeldspraken ook door elkaar heen gebruiken. Maar die mooie gedachte is dat ze is een dochter die bij God was, die wijsheid, wijsheid is ook een vrouwelijk woord. In alle talen die ik ken is wijsheid een vrouwelijk woord. Dat mag ons mannen wel eens aanspreken. Sophia, Gogma in het Hebreeuws, waar het woord Gogum vandaan komt. Gogma in het Hebreeuws, de wijsheid. Het is altijd een vrouwelijk woord. Niemand zou er dus op het idee komen om te zeggen, die wijsheid in Spreuken 8 is een man. Zoals wij dat gewend zijn. Want wij zeggen, ja, dat gaat duidelijk over de Heer Jezus. Die daarbij God is spelende voor zijn aangezicht. Maar dat is niet de oudste gedachte. De oudste gedachte is de Torah. Alleen in het Nieuwe Testament zie je, die Torah, die wordt verbonden met Christus. Hij is de wijsheid van God en de kracht van God, zegt 1 Korinthe 1. Ik was een keer ook met een groep van de EO, daar waren jullie geloof ik niet bij, in Istanbul. En in Istanbul, daar gingen we dus door de Hagia Sophia. Het kan ook wel een andere keer geweest zijn dat ik daar was. En dat was een Belgische gids uit Antwerpen. Een moslim, maar ze wist alles van de Hagia Sophia. En ik vroeg haar, ik ben natuurlijk een schoolmeester, dat is verschrikkelijk. Dus ik vroeg haar, waarom heet die kerk de Hagia Sophia, terwijl hier in de apsis van deze kerk zie je een gigantisch Mariabeeld? Dat wist ze niet. Dat wist ze niet. Precies hetzelfde als wanneer ik in de Sixtijnse kapel ben. Maar ik probeer me altijd te beheersen om niet altijd die pedante schoolmeester uit te hangen. En de gids vertelt ons, dan zie je hoe de Heer God zijn hand uitstrekt in die prachtige fresco's van Michelangelo. Die strekt zijn hand uit naar Adam, de schepping van Adam. Iedereen kent dat plaatje, dat zie je zo voor je. Maar wat de meeste mensen zich niet realiseren is, de linkerarm van God is rond de schouders van een schone jonge dame. Ook daar vragen de gids, wie is dat? Geen idee. Gidsen! Dus ik heb die Belgische dame later via de e-mail een heel verhaal gestuurd. Dit is de Torah. Je kunt ook zeggen, dit is de wijsheid van God. Er is zelfs een katholieke traditie, maar die is erg weggemoffeld. Die hoor je niet zoveel meer. En die is in het oosten misschien, in de Oosterse orthodoxie nog veel sterker. En dat is dat de Sophia, de wijsheid van God, geïncarneerd zou zijn in de persoon van Maria. Nou, dan gaat natuurlijk alles inderdaad een beetje door elkaar heen lopen. Hè? Er is zelfs een kerk in Duitsland, een schitterende kerk met een prachtig plafondschildering, waar je Sophia ziet als de dochter bij God. En dan met een geweldige lichtstraal. wordt ze verbonden met Maria hier op aarde. Dan zie je nog die oude gedachten. Dus dit is een zee van gedachten die hier allemaal door elkaar gaan lopen. Maar laten we nou Maria er even buiten laten. Wil je protesteren tegen de... Komt zo, want het is een grote vraag, Kees. Maar we gaan niet naar huis voordat jij geweest bent. Maar, dus laten we Maria er maar even buiten laten. Dat maakt het nog veel complexer. Maar dat verklaart wel waarom de Hagia Sophia, dat betekent dus de Hagia Sophia, de heilige Sophia, de wijsheid van God, waarom dat geweldige Maria-beeld staat. Of beter gezegd, dat mozaïek. Want Sophia-kerken, net als in Novgorod of ook in Kiev, dat zijn allemaal Maria-kerken. Er zit allemaal die gedachte achter, de Sophia is geïncarneerd in Maria. Dat even terzijde. En wie had ik nog meer op zijn nummer gezet? Oh ja, daar in de Sixtijnse kapel. Die jonge dame is de wijsheid uit Spreuken 8. Want God schept door de wijsheid, dat is de vraag. Is de schepping geschapen voor de Torah? Niet zozeer voor de Torah, als wel door de Torah. De Torah is de wijsheid. God schept door middel van zijn wijsheid. Maar die wijsheid is een persoon. Maar de wijsheid is een vrouw. Dus Michelangelo beeldt dat uit als een jonge vrouw die als een assistente naast de Heere God staat en doet hij de wereld schept. Iedereen kent die plaatjes, maar zelfs de gidsen weten niet meer. Want dit is een beetje allemaal op de achtergrond verdwenen. Nou ja, vandaar dat ik erover geschreven heb, want ik vind het wel heel belangrijk om Spreuken 8 te begrijpen wat erachter zit. En ook deze Joodse traditie niet zomaar aan de kant te schuiven, zeggen, dat is allemaal de Heer Jezus. Nee, het gaat over een vrouw die daar speelt voor een meisje, een dochter, die speelt voor Gods aangezicht. Dat zijn heel diepe dingen. Ook al zeggen wij dan, ja, maar het Nieuwe Testament is dat uiteindelijk toch Christus. Dat is ook zo. De Logos, het woord dat bij de Heer was, bij de Vader was, in Johannes 1... Dat is eigenlijk helemaal Spreuken 8. In het begin was het woord, was de Logos, was de Sophia, was de wijsheid, de Torah. En die was bij de Heere God. En die wijsheid is God, want het is Gods eigen wijsheid. Het is niet een persoon of los van hem. Het is zijn eigen wijsheid, maar dan gepersonifieerd, zoals we dat noemen. En die wijsheid van God, die Logos, die komt op een bepaald moment in deze mensenwereld. Precies zoals de Joden dat zeiden van de Torah. Zo komt Christus in onze mensenwereld. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Nou, als ik nou dat boek schrijf, die Eternal Torah, dan bedoel ik daarmee uiteindelijk is die Eternal Torah Christus zelf. Christus is de wet. Niet alleen maar hij onderhield de wet als trouwe Jood. We hebben dat gezien op Psalm 40. Uw wet is in het midden mijns ingewands. Hij is de Torah. Hij is de Torah. En ik zal het vast wel verteld hebben. Van een beroemde rabbijn werd dat ook gezegd, dat hij is de Torah. Je kunt het zien in alles wat hij zegt en wat hij doet en wat hij beleeft. Zelfs de manier waarop hij de veters van zijn schoenen vastmaakt. Ik heb het vast wel eens verteld. Dat was zo'n mooie gedachte. Deze man was toch, hij onderwees niet alleen maar Torah. Hij was het in alles wat hij deed en wat hij zei. Nou, er was niemand voor wie dat zozeer gold als voor de Heer Jezus. Het was zijn spijze, zegt hij Johannes 4, om de wil te volbrengen van zijn Vader in de hemel. Dus niet alleen maar, we hebben bepaalde verplichtingen, daar moet je nou helemaal aan voldoen, ook al heb je geen zin. Nee, het was zijn eten en drinken om de wil van de Vader te volbrengen. Hij is de openbaring van God, maar hij leeft ook zelf als mens uit die openbaring. Alles wat de Vader zegt, dat is zijn vreugde om dat te doen. En tegelijkertijd zegt Spreuken 8, zijn vreugde was met de mensenkinderen. Dus zijn vreugde is in de Heere God en zijn vreugde is in de mensenkinderen. En hij wordt middelaar, de brug tussen God en mensen. Dus vandaar dat ik het nog fantastisch vind. Je moet je straks aan mij vertellen wie deze mooie vraag heeft gesteld. Want er zit zoveel wijsheid alleen al achter die vraag. Deze gaat dus in een gouden lijstje. Er zit al een beetje goud omheen. Er zit nog een hele stapel vragen hier. Kees, meer maar eerst. Anders komen we er nooit aan toe.
Aanleiding in het verlengde van die vraag over de Torah van voor de schepping. Mag je dan zeggen dat Christus als God al de Torah in zijn binnenste ingewand heeft gedragen?
Ja, precies om de reden waarom ik net zei. Je kunt de wijsheid niet losmaken van God. Dat was de fout. Die Jehovah's getuigen maken die fout nog steeds. Die hangen nog steeds de leer van Arius aan. Arius zei, Jezus was het eerste schepsel van God. Als eerste door God geschapen. En daarmee citeerde ze een tekst Ik meen ook nog alleen maar uit de Griekse vertaling, uit Spreuken 8. Want God heeft de wijsheid geschapen als het eerste van zijn werken. Nou, dat was Jezus, dus Jezus is geschapen. Maar wanneer heeft God de wijsheid geschapen? Door welke wijsheid had God de wijsheid moeten scheppen? Dus de gedachte is alleen al zo dwaas. God is altijd wijs geweest. De wijsheid is hij zelf, maar tegelijkertijd als een persoon voorgesteld die van hem onderscheiden wordt. En dat ga je pas snappen, niet door Maria erbij te halen, maar door de drie eenheid te snappen. Want daaruit zie je, het woord was bij God, gaat van God uit, vertegenwoordigt hem, openbaart hem. En kan dat zo goed, omdat het zelf God is. Dus in die zin is de wijsheid, dan ben ik je vragen lang weer vergeten, Kees. Ik drijf voort op mijn enthousiasme. De wijsheid was er dus van eeuwigheid af bij de Heere God. Hij is de wijsheid omdat hij God zelf is. Maar gaan we eens kijken. Want hier, goed dat het hier nog tijdig ontdekt is. Wie zijn de gevangenen? En er komt hier nog een toelichting bij. Sommigen zeggen dat zijn de gelovigen uit het Oude Testament die de Heer Jezus naar de hemel opgenomen werden. Ik heb dat gehoord een keer. Ik was op een bijeenkomst met een medespreker. Je bent vaak dan met z'n tweeën op zo'n dag, hè? Dat hebben we hier gelukkig niet. Niemand kan mij tegenspreken. Maar daar begon mijn medespreker het hele verhaal te vertellen. Oh, dat de Heer Jezus, al die gelovigen in het Oude Testament, die hadden allemaal waren in donkerheid opgesloten geweest. Maar toen hij ten hemel voer, toen heeft hij ze allemaal daaruit weggehaald en ze meegenomen naar de hemel. Er worden een aantal teksten achter elkaar, dat deed die goede man ook, of dat betreft had hij het goed op een rijtje. Maar allemaal teksten die totaal wat anders betekenen en aan elkaar geknoopt werden. Het zat met gekromde tenen, maar ja, je kan op zo'n dag je medespreker niet afvallen. Maar het was schokkend, echt. Vergeet dit zo gauw mogelijk. Probeer dit uit uw hoofd weg te krijgen. Het slaat nergens op. Ik wil niet eens proberen te weerleggen, want dan neem je het al te serieus.
Je kan dus beter vraagsteller.
Dat heb jij goed gezien, Kees. Dat heb jij goed gezien. Als de vraagsteller is en hij begint een redenvoering te houden, alsof hij medespreker is, dan kun je hem na 1 minuut onderbreken en zeggen, wat is de vraag? Dat kun je met zo'n medespreker natuurlijk niet doen. Kun je zeggen dat David met die rozijnenkoeken eigenlijk brood...
Met alle respect, maar er is nog geen antwoord gegeven.
Waarom?
Nou, ja.
Nee, maar ik heb ook gezegd dat ik dat vertik. Oh, ik zou je vertellen, Bart, waarom. Ik heb al gezegd, er worden een aantal teksten bijgehaald, onder andere 1 Petrus 3. Wat over totaal, maar dan moet ik al die teksten uitleggen wat ik denk dat ze echt betekenen. En vervolgens, die teksten worden dus allemaal verkeerd uitgelegd en vervolgens aan elkaar geplakt. Deze theorie is al heel oud, hoor. Maar dat maakt hem niet meer waar, natuurlijk. Hè? Arius is ook al heel erg lang geleden, maakt het ook niet waar. Dus die tekst uit 1 Petrus 3, die betekent heel wat anders dan wat er van gemaakt wordt. Daar heb je ook al dat probleem met nederige vaderen ter helle. Daar heb je ook al hetzelfde probleem met 1 Petrus 3 vers 19 en 20. En dan deze tekst, de gevangenen. Het is pure speculatie. Het heeft geen zin om dat te proberen te weerleggen. Ik vind altijd de mensen die zoiets beweren, die moeten zelf met argumenten komen. En dat is een optelsom van deze teksten, die leidt tot niets. Vandaar dat ik zei, ja, daar is geen weerleggen aan. Ik krijg nog wel eens verzoek, ook via de mail. Ik heb dit en dat gelezen. Wilt u dat even weerleggen? Ik zeg, nee, dat doe ik niet. Ik zeg, ik probeer te begrijpen wat de Bijbel zegt en dat te vertellen. Maar als ik alles wat ik om me heen tegenkom moet gaan weerleggen, zelfs dan komt het van een medespreker. Ik had me zelfs voorgenomen als ik ouder word, ik schrijf geen negatieve boeken meer. Maar ja, toen kwam dat Adam-verhaal. Moest ik het toch maar weer doen. Hè. Toen kreeg ik de uitdaging van de vervangingstheoloog om dat Israëlboek te schrijven. Toch maar weer gedaan. Maar eigenlijk hou ik er niet zo van. Ik vertel liever de waarheid dan dat ik dingen die ik niet als waarheid beschouw probeer te weerleggen. Dus Martin moet het ermee doen. I'm so sorry. Het is hard. Kun je zeggen dat David met die rozijnenkoeken eigenlijk brood en wijn uitdeelde aan het volk? Met andere woorden, is er een verband met het avondmaal. Kijk, als je dat nou gezegd had bij Melchizedek in Genesis 14... die als Abraham terugkeert van de strijd naar buiten komt met brood en wijn, dan had ik het nog wel enigszins speculatief gevonden. Maar had ik tenminste nog enig begrip voor kunnen opbrengen van rozijnenkoeken te komen naar het avondmaal? Nee. Ik denk bij dat uitdelen van die gaven, precies zoals Paulus dat doet in Efeze 4. Wij zijn zelf die gaven. Hij zegt, God heeft aan zijn, Christus heeft aan zijn gemeente gegeven, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Daar moeten ze ook nooit kapsones krijgen, praatjes. Ze zijn slechts een cadeautje aan de gemeente, alsof ze van die gemeente onderscheiden worden. Je hebt hier de gemeente. Dan heeft God zo'n hoge achting voor dat hij zegt, nou, wat straks voor prachtige geschenken. Zoals je dat denkt bij je bruid. Wat kan ik nou voor mooie sieraden geven en bloemen en weet ik het allemaal. Weet je wat? Ik geef mijn gemeente apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Nou moet dat bruidsboeket niet praatjes beginnen te krijgen. Het gaat om de bruid. Het gaat om de gemeente. De gemeente is belangrijker dan de cadeautjes. Dus daarom moeten apostelen, profeten, evangelisten en herders en leraars nooit te veel praatjes krijgen. Wat vind jij, Kees?
Nou, u zei in uw lezing nog net weer dat de cadeautjes, dat zijn wij. Laat ik zo zeggen, u bent nou het cadeautje vanavond voor deze groep.
Ja.
Maar als u er nou bij zet, nou ben ik het cadeautje voor jullie ongehoorzame, opstandige. Ja, om uit te delen onder de wederhorige staten.
Onder de?
Onder de opstandigen.
Ja, nee, ja, ook aan opstandigen om bij u te wonen. En toen heb ik straks al gezegd, als ze bij de Heere God mogen wonen, zijn ze op dat moment niet meer opstandigen. Met andere woorden, er wordt niet naar je voorgeschiedenis gevraagd. De grootste dienstknecht uit de hele kerkgeschiedenis noemt zichzelf de grootste van alle zondaars. Dus er wordt niet gevraagd naar je voorgeschiedenis. Moet je eerlijk zeggen, als brave Nederlander, als je dan wel eens verhalen hoort van mensen die uit de wereld tot geloof zijn gekomen. In het najaar komt, dat mag ik vast verklappen, waarschijnlijk Tassa Saada, een bekeerde Palestijn. Die was chauffeur van Yasser Arafat. Heeft menige Jood om het leven gebracht. Maar hij is radicaal door de Heer in zijn kraag gegrepen. Hij is al jaren, woont nu ook 19 jaar al in Israël, als Palestijn, en woont in Jericho. Hij heeft prachtige boeken geschreven over zijn bekering en alles en alles. Maar je gaat toch niet, als je die man tegenkomt, zeggen van, ben jij die kerel die al die Joden heeft doodgeschoten? Zoals je tegen Paulus die zegt, oh, jij bent die man die al die christenen over de kling gejaagd heeft. Dus zelfs de opstandigen, de rebellen, als ze het hoofd in de schoot gelegd hebben, mogen ze bij de Heere God komen wonen. Er wordt niet naar je voorgeschiedenis gevraagd. Soms denk ik wel eens dat jaloersheid via dan een rare gedachte. Ik wou dat ik zo'n ongelofelijke schurk was geweest die zo radicaal door de Heer in zijn kraag gegrepen was. In plaats van dat brave jongetje dat altijd geprobeerd heeft de Heer te dienen. Maar ja, het is gegaan zoals het gegaan is. Nou kon ik met 11 jaar al met bijbelstudie beginnen, anders was het misschien pas met 25 of 30 geweest. Of nog later. Dus nee, gelukkig kunnen we dat zelf niet uitmaken. U spreekt over de toekomstige tempel. Waar zien we dat in het Nieuwe Testament? Is de Heer Jezus zelf niet de tempel? Dat zegt hij toch voor zijn sterven van zichzelf. Hoe ziet u dit omtrent de tempel? Dat is een mooie vraag ook weer. Er zijn er 7 tempels in de Bijbel en u noemt er zo eventjes een paar. De Heer Jezus zelf. De gemeente is een tempel. Maar ik was vandaag bezig met Openbaring 11. Daar wordt gesproken over Jeruzalem. Het staat er heel duidelijk bij. De stad waar Christus gekruisigd is. Dan worden die 2 getuigen beschreven, die worden om het leven gebracht. En dan wordt er eerst gezegd tot Johannes, hij moet die tempel opmeten die daar is. En hij moet niet de voorhof opmeten, die wordt prijsgegeven aan de heidenen. Die zullen 3,5 jaar daar schrikbewind uitoefenen. Maar die tempel die wordt opgemeten, daar is de Heer God zuinig op. Wat is dat voor een tempel? Dat is niet de gemeente. Dat is ook niet de tempel van het Messiaanse Rijk. Dat is ook niet de tempel die in de hemel is. Die vind je aan het eind van het hoofdstuk, in vers 19 en nog een paar keer. Er is ook een hemelse tempel. Met andere woorden, je moet niet te gauw tekst aan elkaar plakken. Je zegt, kijk, hier gaat het over een tempel. Dus dat zal het dan overal elders ook wel zo betekenen. Nee, ik zei al, er zijn 7 tempels. De tempel van de antichrist hebben we ook nog. Waarin de antichrist zich zal zetten, zegt 2 Thessalonicenzen 2. Hij zal zich in de tempel zetten om zich te laten vereren alsof hij God is. Wat is dat? De kerk wordt heel vaak gezegd, ja, maar had Paulus dat dan niet wat handiger kunnen uitdrukken? Hij zegt, hij zal zich zetten in de tempel. Wat zou nou een gemiddelde Thessalonieker in de tijd nog lang voor de verwoesting van de tempel daarbij gedacht hebben? Waar zou Paulus het nou over hebben? Als hij het heeft over die antichrist die zich zet in de tempel. Dus ik denk dat, u vraagt naar een nieuw testamentisch bewijs, het oude testament, dan denk ik aan Ezekiel 40 tot 44, waar die hele tempel van het Messiaanse Rijk wordt beschreven, hoe die weer herbouwd zal worden. En er zijn nog een aantal wat minder duidelijke plaatsen, ook in het oude testament al, in Zacharia 6, de Messias zelf zal die nieuwe tempel bouwen. Maar goed, u vroeg naar een voorbeeld uit het Nieuwe Testament. Nou, hier hebt u er een. En ik vraag u ook... Oh nee, laat maar niet ingewikkeld maken. Dan moet je weer heel veel dingen uitleggen en vertellen. Dus te ver. Ik wil ook nog horen wat voor mondelinge vragen jullie hebben. U heeft het even gehad over de ark van het verbond. Heeft deze ark nog een plaats in de eindtijd? Of is hij verdwenen, gestolen? Oh, er was iemand die even een blackout had. Want ik heb zelfs Jeremia 3 vers 16 genoemd. Dat was toch hier, hè? Hier, en dat vond ik al zo makkelijk te onthouden. Hier, 3 vers 16, dacht ik. Dat onthouden de mensen wel. Jeremia 3 vers 16, daar lezen we... Die ark is verdwenen en er zal niet meer over gepraat worden. Pas geleden ging iemand, dat is echt historisch, die ging naar de dominee toe. Die had gezegd, toen de tempel, toen het voorhangsel scheurde bij het sterren van Christus, toen zag iedereen zomaar dat daar ark... En toen ging hij naar die dominee toe en die zei, dominee, maar ik heb geleerd dat die ark er niet meer in stond. Het was volkomen nieuw voor hem. Voor jullie toch niet, hoop ik, hè? Die ark is nooit teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap. Jeremia troost en zegt, nou, het gaat ook zonder ark. Dus ja, tenzij dat die ark nog steeds ergens verstopt zou zijn en dan nog gevonden zou worden, maar dat lijkt me sterk. Ik denk dat veel eerder zo is dat de ark een type is van Christus. En dat Christus zelf zijn tempel zal vervullen, zoals Ezekiel 43 dat zegt. Als de wolkenkolom weer zal neerdalen, de heerlijkheid van God de tempel zal vervullen. Maar we laten ons graag verrassen als het anders zou zijn. Maar ik denk dat Jeremia aangeeft, vergeet het maar, die ark staat er niet meer. En in elk geval toen het voorhangsel scheurde, stond er echt geen ark. Dat kun je ook bij de Joden terugvinden. Het was maar behelpen. Niet alleen maar omdat het een veel onogelijker gebouw was. In het begin althans, hoor, Herodes heeft er een fantastisch mooi gebouw van gemaakt. Maar in het begin was het echt maar miserig vergeleken met die tempel van Salomo. En niet alleen met het uiterlijke vorm, maar ook het feit dat de wolkenkolom niet neerdaalde. Daar hebben de Joden heel wat over geschreven. Hoe kan dat nou toch? Wat betekent dit nou? Geen nieuwe neerdaling van de Shechina. Wat betekent dat dan? En ook de ark was er niet meer. Wat betekent dit? Nou. Het gaat u gaan. Dat is een goede vraag. Als er geen ark was, dan zou je zeggen... Er staat ook bij in Leviticus 16 dat het bloed gesprenkeld werd voor de ark 7 maal. En 7 maal op het verzoendeksel. Als er geen ark meer was, hoe ging dat dan op Yom Kippur? Geen idee. Ik denk alleen dat op de grond gesprenkeld is. Dat is een goede vraag. Mark, dank je, Bart, dank je voor deze tip. Dat was wel een beetje een klein thema voor een heel boek. Maar ook in de tempel van Ezekiel wordt niet meer over de ark gesproken. Boeiend. Wie verder? Wie van jullie nog mondeling? Ga je gang, Ike.
Waar het ooit is misgegaan, dus bij de zondeval.
Oh. Zullen we dat ook bij de afdeling... er is wel een andere relatie, niet met de zondeval. Dat lijkt me nogal speculatief opnieuw. Met speculatie bedoelen we een bewering doen die in de lucht blijft hangen, omdat die niet echte fundering krijgt. Het is mooi bedacht, maar je kunt het niet hard maken. Je kunt wel wat anders zeggen. De traditie zegt dat Abraham zijn zoon geofferd heeft, Isaac, in Genesis 22, op een van de bergen in het land Moria. Meer staat er niet. Maar later, in de tijd van David, weten we dat die dorsvloer van Arauna was op de berg Moria. We noemen dat allemaal de berg Sion. In de poëtische taal van de Bijbel gebeurt dat ook. Maar eigenlijk was het de berg Moria en dat is het nog steeds. En voor het gemak gaan we er dan maar even vanuit dat een van die bergen in het land Moria, Abraham, dat hetzelfde was. Want het is een heel oude Joodse traditie, wat geen bewijs is, een hele oude Joodse traditie. Uiteindelijk verscheen die tempel op de plek waar Abraham zijn zoon geofferd had. En als je het voorrecht hebt om wel eens in de rotskoepel geweest te zijn. In 83, toen ik voor het eerst kwam, mocht je daar zomaar naar binnen, was geen enkel probleem. Nu moet je, ik was er met mijn oudste zoon 6 jaar geleden. En toen hebben wij tot 3 instanties hoog moeten soebatten om daar naar binnen te mogen. En toen werden we met een Arabische gids daarheen gebracht. En al die staken al de ogen uit van die toeristen, hè, die ons naar binnen zagen gaan, wat ze zelf niet mochten. Maar ik wilde dat per se een eventje aan laten zien, omdat ik dat zo'n bijzondere plek vind. Niet alleen maar vanwege die voetstap van Mohammed die daar ten hemel gevaren zal zijn, dat niet. Maar wel vanwege die rotspunt die daar uit de aarde komt opzetten, waar volgens de traditie Abraham zijn zoon geofferd had. En volgens de traditie stond daar het brandofferaltaar in de tempel. Dat is een bijzondere plek. Moeite is met al die dingen. Hoe weten we het nou zeker? Ja, dat weten we niet. Tradities hebben niet altijd gelijk, soms wel, maar we weten niet wanneer. Maar het is wel een mooie gedachte, dat het dezelfde plek zou zijn. Het was bij Salem, maar nee, dat is een ander verhaal. Maar Abraham heeft dat gedaan op die gebergte, in het gebergte Moria. Het is een mooie gedachte dat het daar was. En dat daar ook uiteindelijk die tempel van Salomo gekomen is. Ben je al eens geweest, Kees, trouwens? Ja, oké. Okay. Ja, dan mag je erover meepraten namelijk.
U wordt in een artikel in Protestant Nederland, ik heb het al even gezegd, geciteerd. Ouweneel zegt, die offerdienst, die zal weer terugkomen.
Dat zegt Ouweneel niet, dat zegt de Bijbel.
Mijn vraag is, dat zal niet zijn opdat het offer van Christus niet volkomen zou zijn.
Precies.
Maar wat is dan de functie?
Wat zei de schrijver trouwens over die oude Neel die zulke gekke dingen beweert?
Nou, die was er nog redelijk positief.
Zie je wel! Het begint door te werken.
Ja, dat werkt wel helemaal naartoe, ik merk.
Maar luister, in mijn jeugd waren dat kloven en ravijnen. Over en weer dat we elkaar belachelijk te maken. Daar vraag ik er expres naar. Niet omdat ik er zo'n bevestiging nodig heb, maar we groeien wel steeds meer in die dingen ook naar elkaar toe. Er komt ook steeds meer begrip voor die dingen. Want het staat zo uitvoeren. Wat was je vraag trouwens?
Dat de offerdienst weer hersteld zou worden. Dat het niet kan zijn omdat de offer van Christus niet volkomen is. Maar was dan wel de functie.
Juist. Mag ik een tegenvraag stellen? Ik doe het al. Waarvoor dient het offer in het Oude Testament?
Dat wees heen naar dat grote offer van Christus.
Amen. Hadden ze enige kracht in zichzelf?
Nee.
Precies. Waarom mag dat dan niet meer terugwerkende kracht in het Messiaanse Rijk? Met andere woorden, als al die offers, zoals we dat in Psalm 40 hebben gezien, in het Oude Testament geen waarde hadden. Hebreeën 9, het bloed van stieren of bokken kan geen enkele zonde wegnemen. Wat was hun betekenis voor uitwijzen naar? Waarom zouden er geen offers gebracht kunnen worden in de tempel van het Messiaanse Rijk die terugverwijzen naar datzelfde offer? Luister, ik weet van Messiaanse Joden, je kan ze met namen noemen. Eén stond pas op de verkiezingen van Israël op de lijst, maar die heeft het niet gehaald. Die zei, hij keek uit naar die tempel. En die weet al die dingen van het Nieuwe Testament, net als jij en ik. Dat is een hele knappe kerel, die weet het allemaal net zo goed. En die zegt, hij kijkt eruit naar die. Want een Jood en een tempel hoort bij elkaar. Zoals David dat met elkaar verbonden heeft. Land, stad, berg en koningshuis. Die 4 zijn onverbrekelijk. En dat zal in het Messiaanse Rijk alle 4 weer verwerkelijk worden. Koningshuis, de zoon van David zal op de troon zitten. De stad, de berg en de tempel. En het zal niet precies hetzelfde zijn, het is ook geen herhaling, er zijn kleine verschillen. Dat zie je als je Ezechiël 40 tot 44 goed bestudeert, dat er verschillen zijn. Er zijn bepaalde feesten die niet meer genoemd worden, andere die wel genoemd worden. Ook de offeranden, er zijn kleine verschillen, die zijn interessant op zichzelf. En die laten ook zien, het is niet louter zomaar weer imitatie van vroeger, dat krijgt zijn eigen invulling en betekenis. Maar ook daarvoor geldt, het bloed van stieren en bokken op zichzelf kan niets wegnemen. Het is alleen maar een terugdenken aan. Eigenlijk wat wij beleven in het avondmaal. Alleen het avondmaal is geen offer. Maar om diezelfde vervangingstheologische redenen heeft het katholicisme daar juist een offer van gemaakt. Een offer dat als het ware een terugverwijst naar het offer van Christus op het kruis. En dus in die zin is dat helemaal niet zo problematisch. Offers in het Oude Testament konden ook niks. Uiteindelijk is er maar één offer. Maar of offers vooruitzien naar of terugzien naar, dat is voor mij hetzelfde. Maakt geen verschil. Ik ben nog steeds erg nieuwsgierig wie dat artikel geschreven heeft.
Ga ik laten weten.
Oké. Ja, het is niet wat jullie het niet mogen weten, maar je weet het even niet. Maar ik ben erg benieuwd. Je gaat het artikel naar mij laten toekomen. Ja, dat is mooi. Wie nog meer? Mooie vragen weer, zeg.
Vers 24,
we zullen kijken wat we voor kunnen doen. Ongelukkig is het niet zo'n moeilijk vers. Want er zijn best moeilijke versen hierin. Nou, dat heb je ook al gemerkt. Af en toe schuiven er een beetje overheen. Ik breng u terug uit Bazan, zegt vers 23, over Jordaans. Ik breng u terug uit de diepte van de zee, van de zee, de volkerenmassa. Van alle kanten kom je er terug. En daar zit het element in van nieuwe hoop, van perspectief. Het land wordt weer beloofd en wordt weer in bezit genomen. Maar altijd hoort dat ook bij het oordeel over de vijanden. Precies wat Israël nu al 70 jaar beleeft. In Jesaja 11 zie je dat zij zelfs persoonlijk de Palestijnen, dat is hetzelfde als de Filistijnen, op hun nek vliegen. Elke keer als er een strijd is waar Israël zich weer verdedigt tegen die Palestijnen, dan denk ik maar weer in Jesaja 11. Het is allemaal voorzicht. En hier is dat ook zo. Het is al zo ontzettend veel bloed van de vijanden vloeien dat je er als het ware in kunt pootje baden. En de tong van uw honden zal deel krijgen van die vijanden. Die vijanden liggen daar verscheurd al het vlees en al die honden. Die jaag je daar, want honden zijn onreine beesten. Hè? En het zijn geen schoothondjes. Nou, misschien ook nog. Maar in het algemeen zijn ze onreine beesten. Er worden niet erg waarderend over gesproken. Het zijn vijanden. Dat is in Psalm 22, de honden tegenstander zijn van Christus. Zo is het hier ook, die tong van die honden, die krijgt zijn deel, want daar liggen al die dode lijken op dat slagveld waar die honden een deel van kunnen nemen. Zoiets. Wie nog meer?
Misschien nog een opmerking. Ja. Was vandaag tot Psalm 68 wordt wel genoemd, de Marseillaise van de Huguenot.
Ja. Ja, mooi gezegd, ja. Mooi gezegd. Marseillaise is zo seculier als ik weet niet wat. Maar dit was het overwinningslied van de Hugenoten. Het probleem van die Hugenoten, dat heb ik ook in die roman geprobeerd te zeggen, is dat ze altijd onder elkaar ruzie hadden over de vraag, mogen we nou zelf de wapens opnemen, ja of nee? Dat hadden wij in Nederland ook. Met de opstand. Het begin van de 80-jarige oorlog, zoals we dat op school leerden. Vandaag spreken we liever over de opstand. Zo, dat begint dan met Den Briel, te begin jaren 70 van de 16e eeuw. Daar zaten we ook mee. Mogen wij eigenlijk wel opstaan tegen onze koning, Philips II? Je kunt zeggen van wat je wil, maar hij is wel onze koning. Dat hadden de Hugenoten in Frankrijk ook. Die zeiden, Lodewijk XIV, dat is onze koning. Ze waren ook nooit tegen de koning. Ze keken wel uit. Ze waren altijd tegen de legers. Ze waren tegen degene die hen probeerden hun godsdienstvrijheid te beroven. Maar ze zaten altijd met de vraag, moeten we dat aan de Heere God overlaten? Als hij ons dat door middel van deze legers ontneemt, moeten we dat dan maar passief slikken? Of mogen wij het zwaard opheffen? En er was één passage in de institutie van Calvijn. Weet jij dat?
Lagere overheden.
Juist, precies. Er was één passage bij Calvijn. In de Bijbel is het moeilijk om daar een passage voor te vinden. Maar gelukkig, bij Calvijn was wat te vinden. Die had geschreven in de institutie, je mag nooit opstaan tegen jouw vorst. Maar de lagere overheden, dat was dus in ons geval Willem van Oranje. Dat was eigenlijk veel meer je vorst. Als je woonde in zijn gebieden, dan was Willem van Oranje de eerste vorst. Philips II was zijn leenheer, die stond daarboven. Maar Willem van Oranje was de eerste die aansprakelijk was om te zorgen voor het wel en wee van zijn onderdanen. En hij was de machtigste grootgrondbezitter in de Nederlanden. Dus en als hij dus niet de gelegenheid gehad had om goed voor zijn volk te zorgen, dan mocht hij in opstand komen. En dat deed hij ook. Dus die Hollanders, die waren de eerste brutale rikken in Europa. Die eerste die hun koning afsvoeren. Dat was ver voor de tijd, ver voor de Franse revolutie, hebben die gekke Hollanders hun koning afgezworen. Wanneer was het? 1582 of 81? 81 was het. De akte van verlatingen. Maar dat deden ze op grond van het feit dat Willem van Oranje daarbij de leiding gaf. En niet dat een opstand van het volk was. Jij weer.
Is het ook niet bij Rehabiam, dat de oudste, als het ware, hem afzweren?
Ja, maar kijk, daar zat het veel wereldser in elkaar natuurlijk. Rehabiam, Jerobiam kwam tegen hem in opstand, omdat hij zware belastingen hield. Mijn pink is dikker dan mijn vaders lenden en dat soort cretologie van een jonge snotaap die Rehabiam toen nog was. Maar het boeiende is wel, en dan kom ik toch bij wat jij zegt, dat is als Rehabiam dan de strijd wil aanbinden tegen Jerobiam, dan zegt de Heer, ho, wat staat er dan? Van mij is dit geschied. Met andere woorden, als je Jerobiam blijft aanvallen. God had het al aan Jerobiam beloofd dat het zo zou gaan. Dan zit je weer met een ongelooflijk ingewikkelde vraag. Kreeg we daar ook alweer een mailtje over. Ongelooflijk ingewikkelde vraag over het verschil tussen God, wat God wil en wat God toelaat. God wil soms dingen niet, maar hij laat ze toch toe. En het ingewikkelde is dat als God het echt niet wil, dan had hij het ook niet toegelaten. Nou, dan zeg ik in één zin eigenlijk een van de enormste theologische problemen. Is God verantwoordelijk voor de zondeval? Er gebeurt toch niets buiten zijn wil om? Is God verantwoordelijk voor het feit dat de Heer Jezus gedood werd op het kruis? En zo was dat hier ook. Was dat nou God? Jerobiam die deugde voor geen meter. Dus je kan moeilijk zeggen dat hier nou een godsman in opstand kwam tegen een goddeloze koning. Helemaal niet, ze deugde geen van beiden. Maar op een of andere manier zegt de Heer God, stop. Ik heb mijn hand hierin. Hoe dan? En op welke wijze is dan Jerobiam een instrument in zijn hand? En mag Jerobiam zich daarachter verschuilen? Dat hij dat is? Nee, dat mag hij niet. Je ziet het bij Jehu. Jehu is een instrument in Gods hand om het oordeel uit te spreken over het huis van Achab. Als hij 1 centimeter over de schreef gaat, nou hij ging wel 5 centimeter over de schreef, dan zegt de Heer God, die Jehu, een bloedschuld, zeg. Verschrikkelijk. Hier zitten een heleboel spannende vragen achter. En zo was dat ook met die opstand, want zo mooi als ze dat op de lagere school aan ons vertelden, was het ook niet allemaal. Hè. Ging ook niet allemaal over mooie principes. Maar Marseillaise, ja, de Franse revolutie is wel het toppunt van wereldlijkheid. En toch zat ik vorige week te bedenken dat we vandaag nog de vruchten plukken van de Franse revolutie. Ik zie je bedenkelijk gezicht. Kun je dat begrip voorop brengen, mannen, broeders en vrouwen, zusters?
We kennen elkaar een beetje, dus dat begrip is er wel.
Zonder de Franse revolutie was er nooit 1848 gekomen, constitutionele monarchie. En achteraf zijn we toch allemaal wel erg verguld met de democratie. We accepteren ons koningshuis zolang ze niks te vertellen hebben. Alleen zelf gekozen, dat is ook een probleem met Europa natuurlijk. Hè. Er zitten geen zelf verkozen mensen. Maar goed, oké, dat even terzijde. Dus in alle dingen heeft God er op een of andere manier zijn hand. Maar de Franse revolutie, die zaten echt niet met het probleem, mogen we wel in opstand komen tegen onze wettige koning? Absoluut niet. Dat was een gewetensprobleem voor de hugenoot. Dus in die zin is het ook weer, maar dat wist je al lang, een enorm verschil tussen de Marseillaise, Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Dat was zo werelds en zo vleeselijk als ik weet niet wat. Dat is zo'n groot verschil. Denk je wel eens bijna dat wij zo'n volkslied hebben als we hebben mijn schild en de betrouwen zet gij, o God, mijn Heer. En dan de Marseillaise van die Fransen. Wees nou maar blij dat je in Nederland woont.
Zijn de hugenoten nou nog beïnvloed door
Calvijnse visie? Zeker. Zeker. We weten uit de geschriften dat de hugenoten die in opstand kwamen durfden te komen. Ondanks dat een heleboel mensen zich daartegen verzetten. Omdat Calvijn het geschreven had. Dus Calvin heeft daar een grote rol in gespeeld. Het waren geen Lutheranen, het waren uitgesproken Calvinisten. Dat is belangrijk. Luther koos de zijde van de vorsten in de Boerenoorlog. Die voor ons gevoel zeer gerechtvaardigde opstand waren. Althans, daar hebben we alle begrip voor. Maar Luther die koos meteen de zijde van de overheden. Dus konden de boeren gewoon onder druk blijven.
Die sprak van de geest van Gods.
Ja, ja. Ja, ingewikkeld. Wat hebben die mensen een verantwoordelijkheid gedragen? Hè? Zowel Luther als Calvijn. Nou ja, goed. We allemaal die onze mond opentrekken. Zijn verantwoordelijk voor wat we allemaal zeggen.